Vanavond, ja, daar komen we eigenlijk niet onderuit, is het toch goed om met elkaar eens even stil te staan bij Hervormingsdag. En bij wie was die Luther nou eigenlijk wel? En wat is daaruit voortgekomen? En misschien is het best wel goed om wat misverstanden op te lossen. Ik zal maar met een vraag beginnen. Weet u waar het woord protestant van afgeleid is? Dat denkt iedereen, hè? Protest. Dus als je je rekent bij de protestanten, waar eigenlijk ook de evangelische gezinten bij horen, zijn we allemaal protestmensen. Nou, misschien is het dan toch wel goed om te weten dat het niet afgeleid is van protest. Dat denken we vaak, maar dat is niet zo. Het woordje protestant heeft te maken met het Latijnse woord protestari. En protestari, dat bestaat uit twee woorden. Pro, dat is voor. Testari betekent heel eenvoudig getuigen. Dus protestant heeft te maken met, we zijn voor het getuigen. Het proclameren. En niet het protesteren. Zoals veel mensen vaak denken. Dus het heeft alles te maken met, we willen graag een getuige zijn van Christus. We willen getuige zijn van wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat betekent letterlijk het woordje protestant. En niet zo van, we zijn tegen iets of we protesteren of zoals veel mensen denken. Misschien toch ook goed om te vertellen wat er zo gebeurd is. Een van de belangrijkste momenten waarin Luther een protestant was, een getuige was, was het moment dat hij zei, hier sta ik kan niet anders. Hier sta ik kan niet anders. Hij stond toen voor de Rijksdag in Worms, waar hij moest verschijnen voor een tribunaal, waar hij zijn 95 stellingen, die hij 2 jaar eerder aan de slotkapel in Wittenberg, of de Allerheiligenkerk, zo wordt deze kerk ook wel genoemd, waar hij ook zijn werk deed, waar hij ook doseerde aan de universiteit. Hij heeft daar die 95 stellingen aan die deur getimmerd. En daar moest hij verantwoording voor afleggen. 2 jaar later in 1521. Voor het heilige Romeinse Rijk. En de baas, de grote man, de heerser van het heilige Romeinse Rijk, was op dat moment Karel de Vijfde. De grote keizer. De kerk werd toen ook uiteindelijk geleid door 2 leiders, de paus en de keizer. En het was soms maar kiele wie nou de werkelijke baas was, wie nou de werkelijke leider was. Maar deze Rijksdag, deze vergadering, werd voorgezeten door Karel de Vijfde. Luther verdedigde zijn 95 stellingen. Die stellingen die hij op de deur van de slotkapel getimmerd had, hadden met name te maken met de hele leer van de aflaten die de Rooms-Katholieke Kerk ingevoerd had. Nou, aflaten, dat betekent eigenlijk dat men zei dat in de Katholieke Kerk dat voor elke zonde moet geboet worden. Elke zonde daar moet voor geboet worden. En dat deed men door bijvoorbeeld jezelf te tuchtigen, je lichamelijk te verminken als je gezondigd had. Het is bekend van Luther dat Luther daar zo ver in ging dat hij soms 5 uur achter elkaar bij een priester zijn zonde aan het biechten was. 5 uur achter elkaar al zijn zonde aan het biechten. En later schrijft, en tijdens dat biechten kwamen ook weer andere zonden bij hem op. Dus hij bleef maar door met die zonde, die worsteling van de zonde. De katholieke kerk, de kerk van Rome, had er nog iets anders op gevonden. Die zei, je kunt ze ook afbetalen. We zijn bezig met een enorm kerkelijk centrum in Rome, de Sint-Pieter. daar is veel geld voor nodig en daar mag jij aan meebetalen. En als je daaraan meebetaalt en als je geld betaalt, dan zul je als het ware daarvoor boeten. Dat is ook een vorm van boete. En dan zal het resultaat zijn dat je in het vage vuur, waar iedereen sowieso komt nadat hij of zij gestorven is, een louteringsvuur voordat je in de hemel mag komen, dan wordt de tijd in het vage vuur voor jou bekort. Hoe meer geld je betaalt, hoe minder tijd je in het vage vuur door moet verblijven. En ja, men had op een gegeven moment, wanneer het muntje in het kistje klinkt, de ziel in de hemel zingt. Ja, dat was op een gegeven moment een heel bekend iets. Vandaar dat men heel veel geld verdiende binnen de kerk van Rome. En u kunt zich ook voorstellen, toen er iemand was die zei, ja, maar dat moeten jullie niet doen. Jullie betalen dan wel geld, maar dat maakt helemaal niets uit. Ja, dat de kerk natuurlijk falikant tegen was, want de geldstroom naar Rome hield daarmee op. En het gebouw moest wel afkomen. Dus het was een bedreiging voor de geldstroom naar Rome. En vandaar dat Luther veroordeeld werd. Veroordeeld werd en in de rijksban gedaan werd. Hij werd als het ware uit de kerk gebannen. En hij werd daarmee ook vogelvrij verklaard. En iedereen die maar wilde, mocht hem doden. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat er in 1521 gebeurde in Worms. Wat gebeurde er toen? Nou, hij was vogelvrij verklaard, maar er was een keurvorst, Frederik de Wijze. En die zei, kom jij maar bij mij. En zo kwam Luther in de Wartburg in Eisenach. Misschien bent u er wel eens geweest. Wij zijn er wel eens een keertje langs gereden. In Eisenach, daar was de Wartburg. En daar werd Luther als het ware uit de wind gehouden. In de luwte gebracht. En deze keurvorst, Frederik de Wijze, die dacht, als ik Luther nou een beetje buiten de wind houd, een beetje afzonder, dan luwt het wel weer. Dan gaat het wel over en dan kunnen we zo de draad weer oppakken. Hij dacht op een hele wijze manier om Luther daarmee aan de ene kant te beschermen. Het is zelfs zo dat Luther van naam veranderde in de Wartburg. Dat Luther ook zijn baard liet groeien, een andere haardracht kreeg om zichzelf zo als het ware te beschermen. Want hij was vogelvrij verklaard. Hij vond het vreselijk om daar opgesloten te zitten in de Wartburg. Maar weet je, wat zo wonderlijk is, we hebben het vorige week, zondag, met elkaar nagedacht over Jozef. Hè? Dat Jozef aan het einde van zijn leven zei, maar God heeft het ten goede gedacht. Want toen Luther daar opgesloten zat in de Wartburg, begon hij natuurlijk de Bijbel te lezen. Dat was voor hem heel belangrijk. Maar hij begon het Nieuwe Testament te vertalen. Vanuit het Grieks, niet vanuit het Latijn. Want de Latijnse vertaling was er al wel, maar die was alleen toegankelijk voor een heel select gezelschap. Hij begon de Bijbel vanuit de Griekse grondtekst te vertalen rechtstreeks in de Duitse taal. En dan weet u waarschijnlijk wel hoe lang hij erover gedaan heeft. Hè? Want Luther is een heel fanatiek persoon. En als hij ergens mee begon, dan kon hij zijn pen ook bijna niet neerleggen. Heeft u enig idee hoe lang hij erover gedaan heeft om het hele Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits te vertalen? En die Duitse vertaling, dat kunt u aan elke literair in Duitsland vragen. Die Duitse vertaling werd de basis voor de Duitse taal, zoals we die nu spreken. Hoe lang heeft hij erover gedaan, denkt u? Om het hele Nieuwe Testament te vertalen in het Duits.
Ik dacht een half jaar voor het Nieuwe Testament en voor alles samen 2 jaar.
Nou.
Ik denk nog
40.
11 weken. In 11 weken heeft hij dat hele Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits vertaald. In 11 weken tijd. En die vertaling is nog steeds geldig. in Duitsland. Het is niet zo dat op een gegeven moment moesten we die vertaling hebben. Het was ook een zeer intellectueel persoon, Luther. In 11 weken heeft hij, omdat hij daar als het ware opgesloten zat in die Wartburg en verder geen andere dingen kon doen, heeft God het zo gebruikt dat hij dat kon doen. In 11 weken heeft hij het Nieuwe Testament vertaald. Maar er viel nog iets anders samen. Want Luther had zijn gedachten, zijn mening over de kerk, al lang kunnen verspreiden. Weet u waarom? Omdat tegelijkertijd met de reformatie, het begin van de reformatie, is ook de boekdrukkunst uitgevonden. Wij zouden kunnen zeggen, weet je, dat hebben wij een jaar of 20 met elkaar meegemaakt, dat je op een gegeven moment via de media die er is, via social media, ineens iedereen kunt vertellen wat je denkt. Nou, dat is een revolutie geweest. Nou, net zo'n grote revolutie was het uitvinden van de boekdrukkunst. En de boeken en de gedachten van Luther werden gedrukt en werden verspreid. En ook het Nieuwe Testament kwam bij de mensen. Iedereen kon het lezen. Dus dat is eigenlijk heel wonderlijk dat het begin van de reformatie en het uitvinden van de boekdrukkunst samenvielen op dat moment. En dat God dat gebruikt heeft om de Bijbel voor iedereen beschikbaar te krijgen. Toen hij het Nieuwe Testament in 11 weken vertaald had, is hij ook begonnen af en toe een boek uit het Oude Testament. En uiteindelijk is het Oude Testament ook vertaald en dat was klaar in 1534. Dus zeg maar zo'n 22 jaar later. Toen was het hele Oude Testament, de complete Bijbel in de taal van het 13 jaar later bedoel ik. In de taal van het Duitse volk. Nou had Luther, die had naast zich een rechterhand, zou je kunnen zeggen. En deze man die heeft met name, dat was een filosoof, was een theoloog. En dat was eigenlijk een van de eerste volgelingen van Luther. En deze man heette Philip Schwarzeert. Philip Schwarzeert was een filosoof, maar als filosoof eigende je heel vaak een andere naam toe. En dan ging je naam vertalen in het Latijn. En deze man heette, en daar heeft u misschien wel eens van gehoord, Melanchthon. Melanchthon. En deze Melanchthon die heeft de hele theologie van Luther aan het papier toevertrouwd. En dat was eigenlijk Melanchthon was de rechterhand van Luther. We moeten niet vergeten dat ook in die tijd en ook daarna waren er ook op andere gebieden in Europa opwekkingen gaande. We denken aan een man als Wycliffe in Engeland. We denken aan Calvijn in Zwitserland. Ik weet niet of we er wel eens geweest zijn, maar in Genève, daar kun je een kerk bezoeken waar Calvijn jaren, ja ik zou niet kunnen hoor, als het zou moeten misschien wel, jaren elke dag sprak. Elke dag. En dat de kerk vol zat. In Genève. Nou, dat was Calvijn in Zwitserland. En nou, Calvijn en Luther hebben nog wel eens behoorlijk wat ruzie gehad, hoor. Luther was een man waar je heel makkelijk ruzie mee kon krijgen. Zodra het hem niet helemaal zinde, nou, dan schold hij je uit. En dan was je echt niet te genieten. Dus als Calvijn iets moest vragen aan Luther, deed hij dat altijd via deze Melanchthon. Om het een beetje, bereid jij dat nou maar even voor. He, zo op die manier. Nou, Luther was nou, daar heeft Herman Zelderhuis, dat is een hoogleraar kerkgeschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk in de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn, heeft daar een hele leuke, mooie ding ook over geschreven. Hij heeft een heel prachtig boek geschreven over 500 jaar reformatie. Hij is ook de voorzitter geworden in Nederland om daarover te schrijven. En hij zei inderdaad ook dat Luther een lastig manneke was om mee te werken. Een van de voorbeelden is ook dat Luther zich in het begin het lot van het Joodse volk heel erg aantrok. U weet, in het Saksische gedeelte, van, he, dat Beierische gedeelte, en dat is nog steeds zo, daar werden de Joden behoorlijk vervolgd. Daar heerst het antisemitisme. En Luther heeft met name geprobeerd om het voor het Joodse volk op te nemen, om hen te bereiken met het evangelie. En daar heeft hij zich echt voor ingezet. Maar ja, toen de Joden op een gegeven moment zeiden, ja, dat willen we niet. En wij willen die Jezus niet. Toen keerde dat helemaal om naar de andere kant. En toen, ja, het is niet zo dat hij het Joodse ras gehaat heeft, maar hij heeft vreselijke dingen over de Joden gezegd. Omdat ze niet wilden luisteren. En daarin zie je dat deze Luther niet de makkelijkste man was. Maar naast Luther hadden we ook een man als Knox. Of een man als Zwingli. Die ook meegingen in deze reformatie. Dus het is eigenlijk een hele wonderlijke, wonderlijke beweging geweest. Broeders en zussen, die 500 jaar geleden begonnen is. En waaruit wij, ook als baptistengemeente, ook uiteindelijk uit voortgekomen zijn. Daar liggen onze roots. En dat is best wel goed om daar iets van te weten. Wie van u leest, en dat wordt steeds minder onder evangelische christenen, maar wie van u leest of heeft nog een abonnement op Visie? Ja, het dagblad van de EO, het weekprogrammablad van de EO. Nou, oké. Dan zou ik u willen vragen, als je het hebt, en als je het niet hebt, probeer het van een ander te lezen. Dan moet je pagina 32 en 33 lezen. Daar heb je een brief die Herman Zelderhuis schrijft in naam van Luther. Ik weet niet of je die brief heb je gelezen? Mooi, hè? Ja. Hele mooie brief, heel wonderlijk hoe Luther vandaag een brief zou schrijven aan. Nou ja, en dan zegt Luther van, ja, in mijn geboortestad waar ik geboren ben, daar komen allerlei bussen. En het zijn bijna heel veel uit Nederland. Maar hij zegt, het zijn bijna allemaal reformatorische mensen die daar komen. En er komen eigenlijk helemaal geen evangelische mensen. Nou, hij zegt, die evangelisch zijn altijd al een beetje rare vogels geweest. Want hij zegt, ik ben zelf ook een evangelisch man geweest. Ik heb de hele boel op zijn kop gezet. Maar ik ben evangelischer dan dat je denkt, hoor. Zegt hij dan zo. En ja, hij zegt, en weet je, die evangelische die willen de kerk veranderen. Maar ja, dat heb ik nooit gewild. Ik wilde mensen gaan veranderen. Nou, en zo schrijft hij eigenlijk vanuit Luther zijn gedachtenwereld naar de christenen van vandaag. Dus pagina 32 en 33 van Visie moet u zeker een keertje lezen. Ik zal het wel een paar keer kopiëren en misschien wel her en der wat neerleggen, maar echt de moeite waard om het te lezen. Goed. Dit is nog maar de inleiding. En we nemen ook tijd om te bidden, hoor. Maar ik wil heel even met u langs die vijf belangrijke waarden lopen die de reformatie ons gebracht heeft. In de eerste plaats, alleen genade. Alleen genade, sola gratia. Zo wordt het dan in het Latijn genoemd, alleen genade. Nou, er staat, laten we die teksten even met elkaar opslaan, in Efeze 2 vers 8... Nou, de meeste mensen kennen die tekst wel uit hun hoofd. In Efeze 2 vers 8, daar staat, en dat was de grote ontdekking voor Luther. Dat hij niets met al die regels te maken hoefde te hebben met de kerk, waardoor je wel behouden werd. Maar er staat in Efeze 2 vers 8, want door genade zijt gij behouden. Nou, hier zie je heel duidelijk, en dat werkt Paulus ook uit, alleen door genade. Daar staat, niet uitwerken in vers 9, opdat niemand roemen. Het is alleen genade waardoor u en ik een kind van God zijn. En niet alleen zijn we door genade een kind van God, maar ook door genade mogen we hem ook dienen. En mogen we elke dag leven vanuit deze genade. Dat was de grote ontdekking van Luther. Tweede, alleen geloof. Sola fide in het Latijn, alleen geloof. Dan moeten we eventjes een paar stukjes terug naar de Romeinenbrief. Waar Paulus de Romeinenbrief al begint te rechtvaardigen, zal leven uit het geloof. En dan werkt hij dat uit in de Romeinenbrief, hoe je echt alleen maar door het geloof gerechtvaardigd wordt. En niet door al je boetedoeningen. En dan staat in Romeinen 3 vers 21, Romeinen 3 vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in of van, weet u nog dat we daar iets over gezegd hebben? Het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Gerechtigheid Gods alleen door het geloof. Als u kijkt in Romeinen 5 vers 1, een heel bekend vers. Daar staat, wij dan gerechtvaardigd uit werken? Nee. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is iets wat Luther ontdekt heeft. En ja, de Romeinenbrief is voor Luther een van de mooiste brieven geworden. Waar hij zoveel geloofszekerheid ontvangen heeft. Alleen genade, alleen geloof. En het derde betekent heel eenvoudig alleen de schrift, sola scriptura. Alleen de schrift, alleen het woord. In de kerk van Rome was naast de Bijbel zoveel andere dingen ingevoerd. Die je niet meer terug kunt voeren naar dingen wat er in de Bijbel staat. En ik denk dat wij ook in een tijd leven waarin we ook het gevaar hebben dat wij een kerk willen zijn van een kerk met een Bijbel plus. Er moet nog wat meer zijn. God heeft ons zijn woord gegeven. Alleen zijn woord. En dat mogen we verkondigen. Dat mogen we leren kennen. En dat is het allerbelangrijkste, zijn woord. Toen God met deze wereld begon, sprak God en het was er. Johannes zegt, en alle dingen zijn ontstaan door het woord. Handelingen 2, ze aanvaarden het woord en werden toegevoegd tot de gemeente. De apostelen, ze verkondigden het woord. Alleen het woord. En dan staat er zo mooi in 2 Timotheus 4, ik heb daar onlangs nog eens over gesproken bij u, in 2 Timotheus 4, daar staat in vers 1 tot en met 5, Timotheus 4, vers 1 tot en met 5. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus die leven en doden zal oordelen, met beroep op zowel zijn verschijning, dat is de opname van de gemeente, en op zijn koningschap, dat is zijn parousia, zijn zichtbare wederkomst, waarin hij koning zal worden, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf, bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, het woord van God, niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Gisteren heb ik het nog eventjes gehad met de Bijbelklassers, toen we het hadden over die vurige slangen in de woestijn en dat Mozes een stok neer moet zetten met een slang. Weet u hoe dat komt? Er staat op een gegeven moment dat het volk van God zei, we walgen van het mannen. We walgen van het mannen. We willen wel eens wat anders. We willen de meloenen en de knoflook en de uien. En al het andere wat we in Egypte hadden, de vis. En we hoeven dat mannen niet meer. Nou, dit is een groot gevaar. En dan komen we gelijk bij het vierde. Het vierde, we hebben dus alleen genade, alleen geloof, alleen de schrift. En het vierde is alleen Christus. Alleen Christus, solus Christus. Alleen Christus. En wat zegt Paulus in 1 Korinthe 2? In 1 Korinthe hoofdstuk 2. Laten we dat er ook even bij opslaan. In 1 Korinthe 2 vers 1 en 2. En natuurlijk wist Paulus een heleboel dingen meer hoor. Paulus had gestudeerd, was professor. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel, was zeer bekend. Maar dan staat er in vers 1, 1 Korinthe 2 vers 1, ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met een schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niets besloten te weten onder u dan Jezus Christus. Hem alleen. Het gaat om Jezus alleen. En als laatste, en dat hoef ik niet op te slaan, maar dat is het vijfde speerpunt van de reformatie. Dat is dat Luther het uitriep, soli deo gloria. En dat betekent heel eenvoudig, alleen God zij de eer. God is er niet in de eerste plaats voor ons, zoals heel veel mensen denken, maar wij zijn er in de eerste plaats voor Hem. Het gaat om zijn eer, om zijn grootheid. En dat was in hele korte trekken het begin van de reformatie, die natuurlijk in heel veel boeken, Calvijn heeft er heel veel over geschreven. En we weten natuurlijk dat de hele reformatie maar zeer gedeeltelijk geweest is. Het is maar een begin geweest. En eigenlijk is het zo dat wij als gemeente van Jezus Christus meer dan ooit een nieuwe reformatie nodig hebben. Een nieuwe opwekking nodig hebben. Dat we weer opnieuw gaan beseffen wat het betekent om gemeente te zijn. Meer dan ooit hebben we zo iemand nodig die opstaat. En weet je, dat kun je niet maken. Dit werd ook niet van tevoren aangekondigd. Ineens was het er. Ineens was het er. De grote opwekkingen in Putten of in Canada of in Nijkerk. De grote opwekkingen die geweest zijn, die waren er ineens. Die werden niet aangekondigd. Ze waren er ineens. En God heeft een machtig werk gedaan. En ik hoop en ik bid dat God het ook bij ons mag doen. En dat we niet alleen terugkijken naar 500 jaar, wat er 500 jaar geleden gebeurt, maar dat we mogen uitkijken naar dat wat de Heer misschien nog wel in onze tijd wil doen. Misschien wel in onze gemeente, in ons leven. Amen.